De tekstwoorden voor de prediking vinden we in Matthäus 26. Daarvan de versen 39 tot 41. En hij weinig voortgegaan zijn, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En ik kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Gemeente, over een gedeelte als dit, daar is eigenlijk nauwelijks over te preken. Misschien moesten wij maar 1 uur helemaal stil zijn. En dit gedeelte lezen en overlezen en tot ons door laten dringen. En er verder maar helemaal niets over zeggen. Want in deze zee verzinken mijn gedachten. Jezus als een olijf geperst in Gethsemane. U weet misschien dat Gethsemane olijfpers betekent. Hij trad niet alleen de pers alleen. En dan gaat het om de druivenpers. Die werd met de voeten getreden. Hij trad niet alleen de pers alleen, maar hij werd ook alleen getreden. En dan niet als een druif, maar als een olijf, geperst, totdat de laatste druppel olie eruit was. Dat gebeurde hardhandig, hardhandig, geperst. Hoe word ik geperst totdat het volbracht zij? Horen we de Heer Jezus op een andere plaats in het evangelie zeggen. Hoe word ik geperst totdat het volbracht zij? Jezus in Gethsemane, in de olijfpers. Eerst liet hij 8 van zijn discipelen, Judas was er niet meer bij, dat weet u. 8 van zijn discipelen liet hij elders, aan het begin vooraan, in de hof achter. Ook zij moesten waken en bidden. Maar 3 mochten mee. En dat waren de 3 van zijn dichtstbijzijnde discipelen, zijn beste discipelen, zullen we maar zeggen. Zeg maar het kernkabinet van de discipelkring. De keur van zijn jongeren. De binnenste cirkel van degene die bij hem behoorden. De kroongetuigen, zij zijn het, die 3. Het waren ook de 3 die erbij mochten zijn bij de verheerlijking op de berg. Weet u wel, hè? Toen Jezus van gedaante veranderd werd, waren deze 3 ook bij. En ze waren er ook bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. Zij mochten mee naar binnen toen dat gebeurde. En zo ook hier, deze 3 kroongetuigen van zijn jongeren. Ze mochten mee, even iets verder met hem mee, de hof in. En daar liet Jezus hen dan achterom nog iets verder, nog iets dieper in die hof verder te gaan. Een weinig ging Jezus verder. Lucas zegt een steenworp, hè, zo ver als dat met een steen gooien kan. Zover ging Jezus bij zijn drie discipelen vandaan. En zij vooral die laatste drie, die moesten waken en bidden. Want de Heer Jezus die maakt hun bekend hoe zijn gemoedsgesteldheid is. Dat heeft hij kennelijk tot die andere acht niet zo gezegd. Ook zij hebben volgens Markens wel de opdracht gekregen om te waken en te bidden. Maar hier bij die drie maakt de Heer Jezus bekend hoe het nou van binnen in zijn ziel met hem gesteld is. Zijn ziel is zeer bedroefd tot en dood toe. Hij begon, ze hebben het wel gezien, ook die drie discipelen, ze hebben het wel gezien. Hij begon droevig en zeer beangst te worden. Ze zagen het aan hem. En ze hoorden het ook uit zijn mond. Mijn ziel is, zeggen de Duitsers dan zo prachtig, zum Tode betrübt. Zum Tode betrübt. Bedroefd tot den dood toe. Dood bedroefd. En in die strijd, die doodstrijd, die de angst der hel, die hem alle troost doet missen, in dat gekneld liggen in de banden van de dood, de psalm die hij juist nog gezongen had met zijn discipelen bij het verlaten van de opperzaal, toen ze de lofzang gezongen hadden, daar hoort psalm 116 bij. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen en riep de Heer dus aan in al mijn nood. En zo heeft de Heer Jezus dat hier uitgesproken tegen zijn discipelen. En hij vraagt wat hij nog nooit eerder aan zijn discipelen gevraagd had. Namelijk om met hem te bidden. En te waken. Hij heeft hier naar zijn menselijke natuur, hè, want de goddelijke natuur die heeft zich in het lijden verborgen gehouden, zegt onze belijdenis. Hè, heel prachtig, onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Hè. Die heeft zich al zo in dat lijden en in het sterven en ook in het liggen in het graf niet zo geopenbaard. Die heeft zich als het ware wat op de achtergrond gehouden. Jezus naar zijn menselijke natuur. Hij had de voorbeden van zijn discipelen zo nodig. Heb je dat ooit eerder in het evangelie gelezen? We lezen wel vaak dat de Heer Jezus zijn discipelen alleen liet. En dan ging hij in een woeste plaats om te bidden. Of hij ging de berg op om te bidden. En hij zei tegen zijn discipelen dat ze moesten overvaren met het scheepje naar de andere kant. Dat lezen we allemaal. Maar dat de Heer Jezus ergens tegen zijn discipelen zegt, jullie moeten met mij bidden, dat lees je helemaal nergens. Dat lees je alleen hier op deze plaats. Zo diep is de nood. Dat de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur de voorbeden van zijn jongeren nodig heeft. Ze moeten hem wakend ondersteunen en biddend ondersteunen. Waakt en bidt met mij. Dat vraagt de Heer Jezus aan ze. Blijft hier en waakt met mij. En dan, gemeente. Ja, dan gebeurt het. Als Jezus zich een steenworp een klein beetje verwijderd heeft van zijn jongeren, dan buigt hij zich ter aarde. Een worm. Geen man. Mijn vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. De beker. De beker is de beker van het lijden. U kent de geschiedenis wel. Als de moeder van de beide zonen van Zebedeeus, Salome, met haar beide zonen Jacobus en Johannes bij de Heer Jezus komt met het verzoek of zij aan de rechter, aan de linkerhand van de Heer Jezus moeten zitten in zijn koninkrijk, dan vraagt de Heer Jezus aan die beide broers: kunt jij de drinkbeker drinken die ik drink? Kunt gij dat? Ze zeggen, wij kunnen. En dan zegt de Heer Jezus, ja, je zult ook iets van dat lijden te lijden krijgen. Je zult ook de drinkbeker moeten drinken. Een drinkbeker van lijden moeten drinken. Tezamen met hem. Jacobus is later met het zwaard gedood. Johannes zien we op Patmos zitten, daar heb je het. Dat was hun drinkbeker om Christus wil. De drinkbeker van het lijden. Lijden wordt soms met een drinkbeker vergeleken. Dat doet de Heer Jezus dus in die geschiedenis die ik noemde ook. Maar er is meer. De drinkbeker is ook de drinkbeker van de toren. En dat kom je nou vooral in het Oude Testament tegen. De beker der grimmigheid. De beker der zwijmeling die ze uitzuigende zullen drinken, zegt een van de psalmen. De beker is in de hand des Heren en hij is vol van grimmigheid en toren, lezen we bij de profeten. Jeremia bijvoorbeeld. Moet de beker van Gods gramschap geven in de hand van al de volkeren. Van al de volkeren, van Juda ook. En de koning van Sesach, dat is Babel, de koning van Sesach, die zal na hen drinken. Die zal hem uiteindelijk ook moeten ledigen, die beker van Gods toren. En als u wilt, moet u thuis maar eens Jesaja 51 nalezen. Daar is namelijk 3 keer in 1 hoofdstuk sprake van de beker van de grimmigheid en van de zwijmeling van de Almachtige God. Die beker houdt veel in. Daar zit veel in. Die is tot aan de rand gevuld met de toren, de gramschap van God. En gemeente, daar gaat het ook hier over. Als Jezus het over de drinkbeker heeft, dan gaat het niet alleen over lijden. Dan gaat het ook over toren. Jezus bidt, indien het mogelijk is, laat die aan mij voorbij gaan. Ontzie mij toch, o Vader. In de brief aan de Hebreeën schrijft de apostel dat hij gebeden en smekingen met sterk geroep geofferd heeft tot hem die hem uit de dood verlossen kon. En wat de apostel daar schrijft, dat zien we hier terug in het evangelie. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Lucas zegt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar dat is natuurlijk, dat komt op hetzelfde neer. Het is voor de Heer Jezus te zwaar. Te veel. Al die toren van God. Over de zonde van het ganse menselijke geslacht. Jezus huivert ervoor. En dat is nog te zwak uitgedrukt. zeer bedroefd en beangstigd, zegt het evangelie. Zeer bedroefd en beangstigd, tot onrust gebracht, betekent dat woord eigenlijk. Want de uren komt eraan, hij zal de toren van God moeten voelen, meer dan ooit tevoren. Die toren die volgens de openbaring van Johannes ongemengd wordt ingeschonken in de beker van de Almachtige God. Ongemengd wordt die ingeschonken. En straks aan het kruis, dan zal de Heere Jezus, dat weet u wel hè, dan zal de Heere Jezus iedere verzachting van die toren weigeren. Als hem de soldatenwijn wordt aangereikt op een rietstok, om het lijden een beetje te temperen, dan weigert hij die te nemen. Want hij moet de volle toren, de volle laag van Gods toren dragen. De gramschap van God, die ongemengd, ongemengd, onverdund wordt ingeschonken in de beker van de Almachtige. Ach, lieve mensen, ik zei dat straks, eigenlijk moesten we zwijgen. Want wat weten wij daar nou eigenlijk van, hè? Wat de toren van God is, wat weten wij daar nou eigenlijk van? De natuurlijke mens, ook de natuurlijke kerkmens, die leeft er maar gewoon aan voorbij. De toren van God, ja, dat zal wel, dat staat in de Bijbel. Dat zal wel. En dat het erg geweest zal zijn, dat zal ook wel. Maar hebben we er enig besef van? Ach, van nature niet. Daar heb ik geen enkel besef van. Hoe verschrikkelijk God vertorend is. Zoals onze catechismus zegt. Hoe verschrikkelijk God vertorend is. Zowel over onze aangeboren als over onze dadelijke zonde. Hoe verschrikkelijk die toren van God is. Wij doen daar wel heel gemakkelijk over. Heel laconiek. Ja. Hoe erg? Hoe erg? Ach nee. Dat beseft de mens van nature niet. Daar leeft hij aan voorbij. Vrolijk aan voorbij. En de kerkmens, ja ook, de natuurlijke kerkmens ook. Alleen zij die de Heer vrezen. En die Christus hebben leren kennen. Die verstaan er een beetje van. En ik zeg met nadruk een beetje. Want die weten de toren van God, als je daar wel eens iets van geproefd hebt. Als je daar wel eens iets van hebt ingeleefd van wat dat is. Dat is niet te harde. Dat is niet te dragen. U moet het maar eens lezen in de psalmen. Hè? Daar komt u dat tegen, hè? Dat leven met de Heere. Dan zegt de dichter, verberg uw aangezicht voor mij niet. En dit is de Psalm 6. Straf mij, maar niet in uw toren, o Heere. Kastijd me, maar alstublieft niet in uw grimmigheid. Want dat is niet te dragen, die toren en grimmigheid. Laat die er toch alstublieft niet bij gemengd zijn. Verberg uw aangezicht voor mij niet. Als je wel eens iets van de toren van God gemerkt hebt. En geproefd. Dan weet je. Dat is bitterder dan de dood. Bitterder, zeg ik, dan de dood. Een ogenblik van die toren doet ons al beven. Een ogenblik. En in Psalm 2 staat dat als zijn toren maar een weinig zal branden, een weinig zou ontbranden, dan zou je al vergaan op de weg. Dat staat in Psalm 2. Hè? Als zijn toren maar een weinig zou ontbranden, dan zouden we al vergaan op de weg. Voelt u, voelt u. Wat moet het dan toch iets geweest zijn? Als de Heer Jezus daar een volle beker naar zich toe ziet komen. Een volle beker. Vol van de gramschap van God die onverzacht wordt ingeschonken in de beker van de Almachtige God. Hoe moet hij toch geworsteld hebben? Geworsteld hebben met die beker dat hij die uit de hand van zijn vader moest nemen en moest gaan leeg drinken. Mijn ziel is zeer bedroefd tot en dood toe. In het Lucas-evangelie, daar lezen we dat zijn zweet tot bloeddroppels werd. Grote droppels bloed die op de aarde afliep. Hebt u het ooit gezien? Dat een mens bloed gezweten heeft? Ik niet. U waarschijnlijk ook niet. Hoe wordt hier de olijf geperst totdat het volbracht zij? En dan zien we hier, gemeente, dat de zoon al worstelende gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Zo staat het in de Hebreeënbrief. En Paulus die schrijft, hij is gehoorzaam geworden tot aan de dood. Ja, de dood des kruises. U vraagt dan misschien, ja, maar is hij dan ooit ongehoorzaam geweest? Hè? Dat hij gehoorzaamheid heeft moeten leren. En dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood des kruises. Dan zult u misschien vragen, en terecht, is hij dan ooit ongehoorzaam geweest? Nee, gemeente, dat is hij niet. Dat is hij niet. Maar de angst der hel, die alle troost doet missen, dat was het wat hem deed zeggen, Vader, indien het mogelijk is. He, maar leest u heel goed wat er staat. He. Hij legt het echt in de hand van zijn vader. He. Meteen al. Hij is geen moment onwillig. Geen moment onwillig. Indien het mogelijk is, dat staat niet ter beoordeling van de zoon. Dat legt hij helemaal ter beoordeling van de vader, wetende dat het niet mogelijk zal zijn. Dat weet hij, dat het niet mogelijk zal zijn. Hij is niet voor niets zo droevig en zeer beangst. Hij weet dat het niet mogelijk zal zijn. Hij beslist daar zelf niet over of dat mogelijk is, ja dan nee. Hij zegt het tegen de vader, indien het mogelijk is. Hij legt het van meet af aan helemaal in de hand van God. En daarom ook meteen die woorden erachter. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Moet geschieden, staat er eigenlijk. Moet geschieden. Laat die geschieden. Bij Johannes lezen we in het Johannes-evangelie, die heeft de worsteling in Gethsemane, niet Johannes. Maar bij Johannes lezen we wel dat de Heer Jezus al eerder, al voor Gethsemane, op een gegeven moment gezegd heeft, Vader, verlos mij uit deze uur. Hè. Nu is mijn ziel ontroerd, beroerd. Nu is mijn ziel beroerd. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar meteen geeft hij daarna ten antwoord, maar hiertoe ben ik in deze uren, in deze wereld gekomen. We horen hier, gemeente, het zwaarste van zijn lijden. Gezien de ondraagbare toren. Laat de drinkbeker voorbij gaan. Maar ook de gewilligheid. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Sprak de Heer Jezus ooit niet. Mijn spijze is het te doen. De wil mijns vaders die in de hemelen is. Dat was in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Toen de discipelen brood waren wezen kopen en dat aan Jezus wouden geven. Toen zei de Heer Jezus, ik heb een andere spijze te eten die zij niet kent. Mijn spijze is het te doen de wil van mijn vader die in de hemelen is. En zo is het ook hier. Niet de mijne, maar de u geschieden. En dat zien we dan nog sterker in de tweede bede die de Heer Jezus doet, want hij doet er drie. Want hij gaat weer terug naar de plaats waar hij vandaan kwam. En dan zien wij, ziet u enig verschil tussen de eerste en de tweede bede? Ja, er is enig verschil in. In de eerste bede zegt hij, indien gij wilt, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Indien het mogelijk is. Maar de tweede keer zegt hij, Vader, mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet kan voorbij gaan, tenzij dat ik hem drink, uw wil geschieden. En ziet u, daar is de zoon al worstelend, toch weer, hij heeft er zich doorheen geloofd, zeg maar. Er zich doorheen geloofd in onderwerping aan den Vader. Indien het niet kan, mijn Vader, indien het niet kan en het zal niet kunnen. Want de Heer Jezus had bij de aankondigingen van het lijden zo vaak gezegd, dit moet gebeuren. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondaren. Dit kan niet anders. Deze drinkbeker kan niet aan mij voorbij gaan. Als dat niet kan, o Vader, en het kan niet. Uw wil geschieden. En zo heeft de Heer Jezus ook de derde keer gebeden. Gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Gehoorzaam geworden, zegt Paulus, tot en dood, ja, de dood des kruises. Ziet u de overgave aan de Vader om de toorn te dragen over mijn zonde. Want ja, gemeente, dan kijken we toch even naar die discipelen. Driemaal kwam hij bij ze terug. En drie, dat is een volmaakt getal, denkt u maar aan de drie eenheid. Denkt u maar aan het heilig, heilig, heilig is de Heer der Scharen. Het Trishagion, het driemaal heilig, wat in Jesaja 6 klinkt. Heilig, heilig. Heilig is de Heere der Scharen. En vooral in de lijdensgeschiedenis. Opvallend. Drie keer slapen. Straks aan het kruis. 3 uren van dikke duisternis. Later moet Petrus zeggen. 3 maal zeggen. Dat hij hem lief heeft. Hij is opgestaan op de 3e dag. 3 discipelen die met hem mee mogen de hof in. 3 maal heeft Petrus hem verloochend. Vindt u het niet opvallend? Dat getal van die goddelijke volmaaktheid, dat getal drie, zo vaak voorkomt. Juist in deze geschiedenissen van zijn lijden en van zijn opstanding. 3, 3 en 3. De totale, 3 keer gaan bidden, dat is de totale overgave aan God. Dan is de gehoorzaamheid compleet. En dan zegt hij, komt, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Als Jezus 3 keer gebeden heeft, sprekende diezelfde woorden. En dan is je dus drie keer bij zijn discipelen geweest. Ook drie keer. Hij had tot ze gezegd, blijf hier en waakt met mij. Biddend waken. En na het eerste gebed al, heeft het een uur geduurd, ik weet het niet of het precies een uur geduurd heeft, maar de Heer Jezus zegt wel tegen Petrus, kunt gij dan niet één uur met mij waken? Nou, dat zou ik kunnen opmaken dat het een uur geduurd is. Geduurd heeft, dat eerste gebed. Of dat ook met de tweede en de derde zo geweest is, dat laten we maar in het midden. Maar hij kwam en vond hen slapende. En dan zegt hij tot Petrus, ja, eigenlijk tot alle drie. Want het staat in het meervoud. Kunt gij dan niet één uur met me waken? Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Het staat in het meervoud. Het geldt dus ook voor Jacobus en Johannes. Maar het wordt niet voor niets speciaal tot Petrus gezegd. De Heer Jezus heeft vooral Petrus aangezien toen hij deze woorden sprak. En dat was niet voor niets. Hè. Dat weet u wel. Petrus had juist bij het verlaten van de opperzaal nog zulke grote woorden gesproken. Toen de Heer Jezus gezegd had, jullie zullen allen in deze nacht aan mij geërgerd worden. Toen had Petrus gezegd, ja dat zou van allemaal wel kunnen. Dat zou van allemaal wel kunnen. Maar niet van mij meester, niet van mij, niet van Petrus. Al zouden ze allen aan u ten val komen. Door u geërgerd worden, aan u ten val komen. Al zouden ze dat allemaal, ik niet, ik in ieder geval niet. He, van de anderen hield Petrus het nog voor mogelijk dat ze ten val zouden komen. Maar van hem, nee, van hem zeker en zeker niet. En daarom is het ook niet zomaar natuurlijk dat de Heer Jezus hier al Petrus aanziet. En het woord speciaal het meest tot hem richt. Kunt gij dan niet één uur met mij waken. Driemaal geslapen in de hof. Driemaal hem verloochend. Dat is toch wat. Driemaal geslapen in de hof. Driemaal hem verloochend. En dan ook nog een tweede keer. En dan ook nog een derde keer. Nee, meebidden en meewaken. Het was er niet bij. Slaap nu voort en rust, zegt de Heer Jezus dan. Nou hoeft het niet meer. Nou hoeft het niet meer. Het betekent wel, lieve mensen, dat wij aan het heilswerk dat Christus verricht heeft in Gethsemane niets en dan ook niets hebben toegedaan. Niets. We hebben niets daarvan samen met hem volbracht. Niets. Ik zei daar straks, wat weten wij eigenlijk van de toren van God af? Alleen Gods kinderen die weten er een beetje vanaf wat het is. Uit ervaring. Maar verder, wij weten alleen maar die beker te vullen. Dat weten wij. Daar hebben wij goed verstand van. De toren van God te vermeerderen. En die nog meer en meer op te wekken. Daar hebben wij kunde van. Daar hebben wij verstand van. Daar zijn we wakker zat in om dat te doen. De toren van God steeds weer op te wekken. En die beker van Christus tot aan de rand toe te vullen. En dat geldt nou van de beste. Dat geldt nou van het kernkabinet. Dat geldt nou van zijn voornaamste vertrouwelingen. Dat geldt van een Petrus en van een Johannes. Wat geldt het dan van ons dan niet, zou u denken. Als het zelfs van een Petrus geldt. En van een Johannes en van een Jacobus. Zijn wij dan meer dan zij? Beter dan zij. Ja, dat kunnen wij wel denken. Hè. Dat kunnen wij wel denken. Dat is met de zondeval ook zo. Hè. Ja, Adam en Eva hebben van die verboden vrucht gegeten. Alsof wij het beter zouden hebben gedaan. Wat een eigen waan. Wat een eigen waan. Wij geven allemaal iedere dag 1000 keer toe dat wij precies hetzelfde hadden gedaan als zij. Iedere keer als we meer naar de stem van het kwaad luisteren dan naar de stem van de Heer. Dan zondigen wij met Adam en Eva mee. Dan geven wij te kennen dat we er echt ook een paar van hen zijn. En zo is het hier met de apostelen niet anders. We kunnen wel denken van, nou als ik daar geweest was in die hof. Nou, dan zou ik dat zeker zo niet gedaan hebben hoor. Zoals Petrus en Johannes en Jacobus dat gedaan hebben. Ja, dacht u het. Dacht u werkelijk dat het bij u beter was. Dat u het beter gedaan zou hebben. En dat u het beter doet. Dat bidden waken. Wij weten maar van één ding. Ook de discipelen wisten maar van één ding. En dat is zijn droefheid nog groter maken. Nog groter maken. Want wat dacht u? Zou dat de Heer Jezus ook niet diep bedroefd hebben? Dat hij tot 3 maal toe zijn beste discipelen, zijn 3 beste, dat hij ze slapende vindt. Zou dat zijn droefheid nog niet meer hebben groot gemaakt, nog niet hebben vermeerderd, ik weet het eigenlijk wel zeker. Dat kan niet anders. Dat moeten nog druppels van toren geweest zijn, van lijden, die in de beker zijn bijgemengd. De beker nog voller hebben gemaakt. En dan zullen wij met schaamte moeten beleiden. Als we enig geestelijk besef hebben, dan zul je met schaamte moeten beleiden. Ik heb het er niet beter vanaf gebracht. En ik breng het er nog steeds niet beter vanaf. Zeker niet. Ik kan me wel met Petrus en Jacobus en Johannes op één lijn stellen. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Hij heeft inderdaad de pers alleen getreden. En er was niemand van de volkeren met hem. Niemand. Zelfs zijn voornaamste jongeren niet. Ze hebben er niets aan toegebracht. Wij hebben er niets aan toegebracht. Het is zijn werk alleen. Dat staat toch vast. En dan zullen we met beschaamdheid moeten zeggen, Heer Jezus, dat wij u nou toch zo alleen gelaten hebben in die strijd. En dat gij toch zijt voortgegaan. Liefde tot het einde. Liefde voor een Petrus, liefde voor een Jacobus, liefde voor een Johannes, liefde voor die 8 die daarvoor in de hof ook zaten, maar die zullen ook wel geslapen hebben, vrees ik. Dat zal daar niet veel anders zijn geweest. Jezus is niet bij ze teruggekeerd, hij heeft ze daar niet slapende gevonden, maar het zal daar ook niet zoveel beter zijn geweest bij Jezus afwezigheid daar midden in de nacht. En wij. Hem volkomen in de steek gelaten. Zijn smart. Verzwaard. En dan zegt de Heer Jezus, en daar willen we nog wel even naar kijken. Waakt en bid opdat ge niet in verzoeking komt. Zo had hij ze gewaarschuwd. En dan staat er, de geest is wel gewillig. Maar het vlees is zwak. En wat betekent dat nou? Hè? De geest is wel gewillig. Maar het vlees is zwak. Ik herinner mij in mijn vorige gemeente een oude vrouw. Waar ik nog wel eens op bezoek kwam. Zo, hè, op, op bejaardenbezoek, ouderenbezoek. En die haalde dit woord nogal eens aan. Hè? De geest is wel gewillig, en, maar het vlees is zwak. Maar dan doelde ze op haar ouderdom. Ze zegt, ik wil allemaal nog wel. Ik wil nog wel dit en ik wil nog wel dat. Hè? Mijn geest is nog wel jong en vitaal. Dat hoor je ouderen wel vaker zeggen. Hè? De wil is er nog wel. Maar het lichaam, dat laat het niet meer toe. Dat blijft achter. Dat weigerdienst. Het vlees is zwak. Zo citeerde zij die tekst. Ik wil nog wel, maar het lichaam wil niet meer. Lieve mensen, u voelt wel. Dat is dan wel eens citeren op de klank af. Als je het zo gebruikt en zo op jezelf toepast. Ik wil nog wel, maar ik kan niet meer. Want met vlees is hier natuurlijk niet het lichaam bedoeld. Daar is niet het lichaam mee bedoeld. En de geest, ja, dat is de door Gods geest met een hoofdletter bewerkte geest. En die is wel gewillig, ja, dat zei de Heer Jezus, dat wist hij ook wel van zijn jongeren. Dat wist hij van Petrus wel. Dat wist hij van Johannes wel, dat wist hij van Jacobus wel, ze hadden hem wel lief. Ze waren heus wel zijn vrienden. Ze waren echt wel de kinderen Gods. Zij waren waar gelovige lieden, zeker, zeker waar. En als jouw geest door Gods geest bewerkt is, dan is die gewillig. Ah, Petrus bedoelde het ook zo goed, hè, de anderen ook. Hè. Ze bedoelden het allemaal zo goed met de Heer Jezus. Ze bedoelden het zo opperbest met hem. Toen Petrus zei van, meester, dat zal u geenszins geschieden, dat lijden. Hij bedoelde het zo goed. En toen hij zei, ik zal met u in de dood gaan, hij bedoelde het zo goed. Hij had zijn meester zo zielslief, hè. Zo ziels en zielslief, dat hadden ze allemaal. De geest was wel gewillig. Dat is hetzelfde als wat Paulus zegt in Romeinen 7. Hè? De wedergeboren mens, die heeft een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Dat zegt Paulus. Het is mijn vermaak de wil van God te doen. Het goede dat ik wil. En het kwade dat ik niet wil. Hij ziet wel, de geest is wel gewillig. De door Gods geest bewerkte geest, die wil het goede. Dat is wat we in de catechismus nu aan het behandelen zijn. De opstanding van de nieuwe mens, hè, en de afsterving van de oude. Hè, dat je het kwade niet meer wil, maar het goede wel wil. Dat is het leven van de bekering. En daar wijst de Heer Jezus zijn discipelen ook op. Hè? Hij weet het wel. Hij zegt het ook tegen ze. Jullie bedoelen het wel goed. Jullie bedoelen het allemaal wel goed. Maar pas op hoor. Pas op voor het vlees. En als je dus niet het lichaam mee bedoelt. Daar is je zondige natuur, je zondige aard mee bedoeld. Overal in de Bijbel is dat zo. Hè? Bij Paulus, maar ook bij Johannes. Johannes 6, daar zegt hij het ook, hè, dat de geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. Het vlees is niet nut. En dan bedoelt Johannes ook het lichaam niet. Hè. De Heer Jezus bedoelt daar ook het lichaam niet. Dan bedoelt de Heer Jezus, het vlees, dat is de zondige natuur van de mens. Dat is niet goed. Dat is niet nut. Dat is nergens goed voor. Dat zie je ook hier. Het vlees wil niet wat de geest wil. Dat is Paulus' ervaring ook. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Paulus die merkte ook dat hij vleeselijk was, verkocht onder de zonde. He, vleeselijk, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Hij stemde de wet toe dat hij goed was. Hij had de wet lief, hij wilde het goede, hij wilde het kwade niet. En toch lag het kwade hem zo bij. Want het vlees dat wil niet wat de geest wil. Dat vlees dat is zo zwak. Dat is zo zwak. Zo ellendig zwak. Dat wil zo moeilijk mee in wat de geest, de door Gods geest bewerkte geest wil. Dat wil maar niet mee. Hè? Romeinen 7 kun je gewoon leggen naast deze tekst hier uit de Lijdensgeschiedenis. De geest is wel gewillig. Maar het vlees, daar moet je mee oppassen. Daarom waakt en bid. Omdat je niet in verzoeking komt. Leid ons niet in verzoeking, is een van de beden van het Onze Vader, dat weet je wel. En wat betekent dat nou, die beden? Betekent dat nou, Heere God, bespaar ons toch alstublieft iedere bezoeking, hè, dat verzoeking. En wilt u toch alstublieft geven dat wij nooit een verzoeking zullen tegenkomen? Nee, gemeente, dat betekent het niet. Dat kun je ook niet bidden. Je kunt ook niet bidden. Dat is een onredelijk gebed. Heere God, bespaar me iedere verzoeking. Dat die nooit op mijn pad zullen komen. Het kan niet wezen dat er geen verzoekingen komen. Dat kan niet wezen. Die zullen er zijn. Ieder mens, ieder christenmens komt ook tegen de verzoekingen. Talloos. Op al zijn wegen. Verzoekingen. Leid mij niet in verzoeking. Dat betekent, Heere, geef dat ik er niet zo in zal gaan in die verzoeking, dat ik erdoor gegrepen word, vastgegrepen word. Leid mij niet in verzoeking. Dat betekent dat ik er toch alstublieft niet in verstrikt zal raken. En door ingekapseld zal worden. Dat betekent, leid mij niet in verzoeking. Dus niet, Heere God, bespaar mij iedere verzoeking. Dat kan niet. Ze zullen er zijn. Maar geef toch dat ik er niet ingeleid word. Ingebracht in die verzoeking. En erdoor wordt omsloten. Dat is de bedenking. En dat staat hier dus eigenlijk ook. Waakt en bid dat je niet in verzoeking komt. Hè? Dat je er niet in komt. Er niet in komt. Want dat kan maar zomaar gebeuren, lieve mensen. Al is de geest nog zo gewillig. Denk aan Paulus. Al is de geest nog zo gewillig. Dat vlees, ach, dat nare vlees. Dat nare vlees. Die oude natuur van de mens. Die Adams natuur. Die ligt altijd niet te willen. Niet te willen. Niet te willen. De geest is wel gewillig. Maar het vlees wil niet mee. De zondige natuur. Die wil niet mee. En daarom is het altijd waken en bidden. Dat je niet door de verzoeking wordt ingepakt. En daardoor wordt meegenomen. Dat je erin vast komt te zitten en in verstrikt zou raken. Waakt en bid dat je niet in de verzoeking komt. Er middenin. Want de geest is wel gewillig. Ja, je ziet het aan de jongen. En Jezus' beste discipelen. Kunnen u niet aan tippen en ik ook niet. Ik kan niet aan Petrus tippen. En aan Johannes en Jacobus ook niet. En u kunt er ook niet aan tippen. Maar u ziet het, ze hebben niet gewaakt en niet gebeden. Ze zijn in de verzoeking wel bezweken. Ze zijn wel bezweken. Voor de verzoeking bezweken. Ze zijn erin gekomen. Erin gekomen. Maar gelukkig, gemeente. Gelukkig is daar een biddende Jezus. Die bidt dat Petrus' geloof niet zal ophouden. Ook straks als hij hem verloochent niet. Hè. Ik heb voor u gebeden. Gelukkig is daar een biddende Jezus die door het vlees niet verrast is. Die heeft zich niet laten verrassen. Het vlees heeft op hem geen vat gehad. Hij is gehoorzaam geweest. En dat is verdienste. Dat is echt verdienste. Gehoorzaam geweest. Tot aan de dood. En zo is het geweest, gemeente, voor Petrus. Hij heeft het voor mij gedaan zonder mij. Ja, dat zal Petrus later ook hebben moeten erkennen. Hij heeft het daar gedaan voor mij. Zonder mij. En dat zal ik ook moeten zeggen. Voor mij. Zonder mij. Ik heb hem alleen nog maar meer aangedaan. Door dat slapen en door dat niet waken. En door dat in verzoeking komen. Omdat ik het vlees toegaf. Ik heb het alleen maar erger gemaakt. Dat lijden verhevigd. Hij deed het alleen. Hij heeft het volgehouden. Ook voor mij. Maar dan moet je de Heer Jezus wel kennen. En naar hem toe gaan. Laat ik het wel 1000 keer toeroepen. Dan moet hij wel je borg en binnenaar zijn. Bij wie je komt. Op wie je ziet. En daarom, gemeente, einde voor de preek. Toch maar weer met die oproep. Ontzie hem toch, o Israël. En leer vertrouwend wachten. We sluiten de preek toch maar weer met die oproep. Om zich vooral toch tot die lijdende borg met je zonden te begeven. En met die toren die op je rust. Denk daar maar niet luchtachtig over. Dat kun je niet meer als je deze geschiedenis tot je hebt laten doordringen. Dan kun je daar niet meer luchtachtig over denken. Ga dan met die toren, met die beker van u naar hem toe. Naar hem toe. Hij heeft ze leeg gedronken. Tot op de bodem. Amen.